Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast universiteitshoogleraar en historicus Beatrice de Graaf. Welkom Beatrice.
Dankjewel voor de uitnodiging.
In deze tijden van corona, hoe gaat het met jou persoonlijk?
Goed, het is ook goed om er weer eens uit te zijn in Leiden.
Ja, want je hebt hier gestudeerd, hè?
Ik heb hier gewerkt.
Gewerkt zelfs, ja.
Ik heb in Utrecht gestudeerd en in Duitsland, maar ik heb hier ben ik hoogleraar geworden.
Oké. Jij hebt samen met een aantal collega's, ik denk begin mei, een artikel geschreven naar aanleiding van de coronacrisis. Dat was mij uit het hart gegrepen, moet ik zeggen, waarin je op het belang wijst van geesteswetenschap. Geschiedenis in het bijzonder, ja, dat is je eigen toko natuurlijk. Waarbij je eigenlijk zegt, ja, het is ook een risico dat je wanneer zo'n crisis zich voordoet, eigenlijk vanuit een te eng perspectief gaat kijken naar wat je moet doen. Dus je bent eigenlijk daar, je houdt een pleidooi samen met die collega's, historici. Voor de geschiedwetenschap, juist ook met het oog op de toepassing. Zou je dat eens wat kunnen toelichten? Ook gewoon nu terugkijkend op wat de afgelopen tijd zo is gebeurd.
Ja, heel graag. Dankjewel voor die belangstelling. Eigenlijk waren er twee redenen om dit stuk zo te schrijven en hier eigenlijk een campagne op te gaan starten. Want het is het begin van nog meer activiteiten die we gaan doen en aan het doen zijn. Nou, eigenlijk vanaf het begin van de crisis, dan hebben we het toch al over begin maart, midden maart. Toen merkten we meteen al op het moment dat de lockdown werd afgekondigd, de scholen dichtgingen, bekend werd dat dit toch best wel een hele ernstige pandemie was. Met een hoge besmettelijkheid en ook nog best wel de kans dat veel oudere mensen zouden sterven. Toen werden er eigenlijk al heel snel parallellen getrokken met voorbeelden uit het verleden. Eigenlijk al vrij snel had Matthijs van Nieuwkerk, toen De Wereld Draait Door nog was, had hij ook het boek De Pest op tafel liggen. Er werd ook uitgebreid over gefilosofeerd. Dus allerlei mensen begonnen vergelijkingen te trekken met de 14e eeuw, toen de mensen ook opgesloten zaten, toen de lijken zich opstapelden in de straten. En dat vond ik eigenlijk best opvallend, dat er zo snel zoveel historische parallellen werden getrokken. Er werd ook al vrij snel naar de Spaanse griep gewezen. Op tv werd er over gesproken. En met een aantal historici vroegen wij ons af, wat is hier aan de hand? Het lijkt wel of er een enorme opleving is van historische verhalen. Maar wel op een manier dat wij ons afvroegen of dit nou de goede manier was. Kijk, sowieso vinden mensen het fijn om in tijden van crisis elkaar historische verhalen te vertellen. Dus dat gebeurt, is eigenlijk ook een bevestiging ervan hoe belangrijk geschiedenis is in de samenleving. Dus aan de ene kant waren wij heel blij dat geschiedenis in één keer omhoog ging. Rutger Bregman, dat is een historicus, die in zijn boek werd ook in één keer veel vaker gekocht. Het ging over solidariteit. De crisis zou ook solidariteit opleveren, leerde de geschiedenis ons. Dus de aandacht voor geschiedenis ging omhoog, maar wel op een manier dat wij met een aantal vakcollega's dachten, is dit nou precies hoe wij willen dat geschiedenis gehanteerd wordt, gebruikt wordt? Je tovert eigenlijk uit een doosje de mooie verhalen uit de Hoge Hoed die jou te pas komen, of juist de gruwelverhalen voorbij het kampvuur, waarbij die gruwelverhalen vaak helemaal niet klopten. De COVID-19 crisis is qua mortaliteit en qua case fatality ratio, dus de kans dat je loopt dat als je ziek wordt dat je ook sterft, is niet te vergelijken met de pest. Want de pest was 50, 60, 70% soms wel. COVID onder de 1% als je besmet bent. En ook het aantal mensen dat inmiddels is gestorven in de samenleving, dat houdt geen tred met de pest of de Spaanse griep. Dus toch doen mensen dat. Dus wij dachten van ja, het is heel mooi en heel belangrijk dat geschiedenis een rol speelt in het hart van de samenleving. In tijden van crisis, dat mensen houvast zoeken in het verleden. Maar het is ons vak, dus daar willen wij dan eigenlijk ook wel iets over kunnen zeggen. Want het moet wel op een goede manier gebeuren. Geschiedenis is niet dus een soort toverdoos, u vraagt, wij draaien. Geschiedenis is ook niet, en wat collega's van mij soms ook al zeggen, een soort laboratorium waar je precies natuurwetenschappelijk kunt meten van als we X bij I en Z doen, dan krijg je die reactie. Geschiedenis is ook elke keer wel anders. Hoe kan je dan die geschiedenis gebruiken en toepassen? Want ik ben wel van mening, en Rina Knoef, zij is hoogleraar geschiedenis en gezondheidswetenschappen in Groningen en directeur van het Center for Health and History. Zij heeft er ook echt veel over geschreven. Katrien Santing, hoogleraar middeleeuwen vroeg moderne, zij weet hier ook veel over. Lotte Jensen, dat is mijn collega uit Nijmegen, die doet onderzoek naar hoe mensen culturele identiteit aan rampen verbinden. Dus hoe ze omgaan met elkaar na rampen. Nou, wij vonden eigenlijk alle drie dat er nog wel meer te zeggen is over die toepassingen. Vandaar dat we dat manifest hebben gelanceerd om aan te geven hoe wij vinden dat het dan wel zou kunnen.
Ja, en ik denk dat een van de relevante observaties die jullie daar ook doen in dat artikel is dat je zegt, ja, de crisis is ten diepste ook een maatschappelijke crisis. We hebben niet alleen te maken met een biologisch verschijnsel of geneeskundig verschijnsel. Maar we hebben, zeker wanneer we kijken naar de reacties die daarop volgen, hebben we van meet af aan eigenlijk te maken met een maatschappelijk fenomeen. En daarmee heb je eigenlijk ook al meteen aangegeven dat het vanuit een bredere context eigenlijk benaderd moet worden dan alleen vanuit een geneeskundig of virologisch perspectief. Hè. Dus, en jullie verwijzen in dat verband ook naar het verschil met Duitsland. Dat vond ik interessant. Dat was eigenlijk voor het eerst dat tot mij doordrong. Dat kennelijk dus in Duitsland ook van overheidswegen en vanuit de Academie van Wetenschap. En dus een heel team was samengesteld, multidisciplinair, wat zich met de coronacrisis heeft bezig gehouden. Dus niet alleen mensen uit de geneeskundige discipline, maar ook inderdaad filosofen, historici. Als je nu terugkijkt, zeg maar, ook naar de... Je wees er al enigszins op. Als je nu terugkijkt op naar de afgelopen... Maar wat hadden we dan aan die toepassing van de goede geschiedenis inzet? Wat hadden we daar aan kunnen hebben?
Nou, ik denk dat we er ook al wel wat aan hebben gehad. Ik denk dat heel veel mensen, niet alleen historici, maar ook historici, op de juiste momenten wel opmerkingen hebben gemaakt. Die hebben gewezen naar de sociale gevolgen van de crisis. Hè. Wat heel erg in Nederland heeft gespeeld, is dat de crisis van meet af aan, en eigenlijk vandaag de dag ook nog wel een beetje, heel erg staat in het teken van de statistiek. Wat zeggen de cijfers ons? Per dag werd erbij gehouden hoeveel mensen zijn er besmet geraakt, hoeveel IC-bedden zijn er bezet, en dat werd dan een speciaal getal genoemd en daar moest het onder zakken. En dan heb je ook nog een besmettingsgetal, dat moest onder de 1 komen. Dus heel het land zat eigenlijk de scores dag in dag uit te volgen. Maar de scores zijn ook cruciaal. Ik zeg ook niet dat dat anders had gemoeten. Maar van meet af aan was wel duidelijk dat er om die scores heen nog een heel verhaal te vertellen valt over ongelijkheid. Dat weten we nu wel iets meer dan aan het begin van de crisis. Maar aan het begin van de crisis zei iedereen, ja, maar de gezondheid. Ik weet nog, ik zat helemaal aan het begin van de crisis nog bij de Wereld Draait Door aan tafel met Paul Witteman. En die bleef maar herhalen, het gezondheidssysteem in Nederland is voor iedereen toegankelijk. Wij hebben een eerlijk gezondheidssysteem. Dat is ook zo. Alleen niet iedereen maakt er op dezelfde manier gebruik van. Niet iedereen weet er op dezelfde manier gebruik van te maken. Heel veel kinderen die thuis moeten worden opgeleid en geschoold door hun ouders, hebben niet de juiste middelen in handen. Mensen die ouder zijn, die meer overgewicht hebben, die hebben ook extra te lijden van de COVID-19 ziekte en de crisis. Dus het is gewoon niet waar dat alles helemaal statistisch eerlijk verdeeld is. Dus die cijfertjes zeggen niet alles. Er is ook wel vrij vroeg een commissie in het leven geroepen onder leiding van Femke Halsema. Kim Putters zat daar ook in, Mischa de Winter. Die hebben dit ook gezegd. Maar dat klonk in het begin niet zo luid als het wel had kunnen klinken. En in Duitsland hebben die groep wetenschappers van de Leopoldina eigenlijk ook vrij snel gezet. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld gezegd, leg nou heel erg goed op mensen met repressie. Mensen die psychologisch hier aan onderdoor gaan. Let nou ook heel erg goed op de reguliere gezondheidszorg. Mensen durven nou niet meer naar de dokter te gaan. Nou, ik weet niet precies of daar allemaal gevolg aan is gegeven in Duitsland. Dat is natuurlijk weer een andere vraag. Het is echt niet zo dat ze daar alles perfect doen en wij helemaal niet. Maar je had vanuit het verleden komend, de lessen die je had kunnen trekken, of de vragen die je had kunnen stellen waren, als je weet dat pandemieën, epidemieën altijd ook een sociale crisis zijn. Wat is eigenlijk het ergste wat in een sociale crisis kan gebeuren? Is dat de samenleving uit elkaar beweegt. Dat er nog meer ongelijkheid, nog meer armoede ontstaat. Nou, en daar zou je natuurlijk wel meer op kunnen letten. En die vragen kunnen historici wel in de groep gooien.
Ja, nou, we hebben het hier in de nieuwe wereld eigenlijk ook met allerlei mensen ook gehad over die crisis. Van immunologen, economen die aan tafel hebben gezeten. En ja, het viel mij inderdaad ook op dat ons verhaal in Nederland vrij karig was. Dat die kritiek is op een gegeven moment ook op Rutte geuit, op een goed moment. Hè, dat hij eigenlijk te veel bezig was met de IC en de capaciteit van de IC en te weinig oog had, of in ieder geval ook in zijn eigen verhaal voor bijvoorbeeld ondernemers. Dat heeft hij ook zelf ook aangegeven. Ja, en ik denk dat eigenlijk de behoefte om cijfers, waar jij natuurlijk over aan refereert, hè, om die in een context te plaatsen, dat die wel enorm groot is. En eigenlijk nog steeds, hè. Ook al wanneer we kijken naar de toekomst, hè, wat gaat er in het najaar gebeuren, weet eigenlijk niet precies. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ons verhaal veel rijker wordt dan wat we nu hebben. En ik heb zelf, ik van jongs af aan ook interesse voor geschiedenis gehad. En, dus ik was om die reden ook wel geprikkeld door jullie voorstel. En ik gebruik zelf ook geschiedenis binnen filosofie, maar ook bij maatschappelijke vraagstukken heel vaak ook als een soort van, nou ja, bijna tegenlicht. Weet je? Dat je ziet van dit is gebeurd in een bepaalde tijd. Hoe is men daarmee omgegaan? En wat doen wij eigenlijk? En dan blijkt plotseling dat je, wanneer je zo'n verhaal leest en eventueel de nasleep ervan, dat je er al met allerlei dingen, hoe zouden wij dat eigenlijk doen? Dus wat gaat het betekenen als mensen gewoon MKB'en wanneer die hun zaak kwijtraken? En dan niet één of twee, maar misschien wel duizenden. Wat doet dat? Wat doet dat met de stemming in een samenleving? En dat is, dus ik zie voor mij, hè, dus is geschiedenis op zijn minst belangrijk om je, laten we zeggen, om je verbeelding te gaan vergroten.
Ja, het aantal voorbeelden, het aantal scenario's dat zich kan voltrekken. Wat ik zelf een hele interessante ook in dit licht vind, is als je kijkt naar hoe ziektes toeslaan in de samenleving, gebeurt dat op best wel verschillende manieren in de geschiedenis. Je hebt ziektes die heel erg snel en fel toeslaan. Ziektes die enorm besmettelijk zijn. Bijvoorbeeld ebola in 2014 en eerder ook al in Afrika. Als je dat eenmaal hebt, nou, dan ga je er bijna dood aan. Dat kun je bijna zeker weten. Tegelijkertijd is het pas besmettelijk als je heel zichtbaar ziek bent. Dus dat kon in zoverre ook nog wel beperkt gehouden worden tot dat gebied. Als je kijkt naar de COVID-19-crisis, dat is helemaal niet zo dodelijk. Heel veel mensen hebben helemaal in hun kennissenkring niet iemand die eraan gestorven is. Dus het blijft aan de ene kant een beetje ver af. En het komt ook niet heel snel en fel. Het komt heel langzaam en sluipend. Het is een beetje een creeping crisis. Je hebt in de crisiswetenschap, door de geschiedenis heen, zeggen mensen, heb je acute crisis, flitscrisis. Maar je hebt ook creeping crisis. Nou, dit is zo'n creeping crisis. En dat is best wel een hele lastige crisis, want het is er wel echt. Er is wel echt iets aan de hand. Maar mensen hebben een hele slechte intuïtie voor creeping crisis. Als er iets in één keer op je afkomt, gaan we allemaal in een standje fight, flight of freeze staan. En dan kun je er snel op schakelen. Maar je kunt niet dagen, weken, maanden achtereen alert worden, wat je chagrijnig.
Ja, ik vind het wel een interessant onderscheid. Dus zo'n kruipende, zo'n slepende crisis, of sluipende crisis.
Sluipende
is het
en slepend ook.
Sluipend en slepende crisis. Want je zou natuurlijk ook, wanneer je zo kijkt hoe het een en ander zich heeft ontwikkeld en ook wat we hebben gedaan en wat er mondiaal gebeurt, zou je misschien over 10 jaar wel eens een andere duiding kunnen hebben van deze crisis. Hè? Dus wat mij van meet af aan het erge zorgen baart, is, en ik ben geen Trump-aanhanger, maar dat het middel wel eens erger zou kunnen worden dan de kwaal. En daarmee wil ik niets afdoen aan de ernst van de ziekte, maar inmiddels hebben we ook medici, hebben statistisch onderzoek gedaan, andere cijfers. En die hebben het dan, er zijn eigenlijk ook 450.000 levensjaren verloren gegaan op andere terreinen. Mensen die zich niet hebben laten behandelen door. Dus zelfs vanuit een medisch statistisch perspectief wordt het verhaal nu al ruimer. Maar ik denk inderdaad zelf meer aan, eigenlijk twee dingen die mij heel erg zorgen baren op dit moment. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dus ook de sluipende crisis. Enerzijds de hele grote economische gevolgen die dit gaat hebben. En met economie denk ik dan niet alleen maar aan een jaarrekening. Maar inderdaad ook aan gewoon mensen die wie levenswerk stuk gaat. En dat, ik heb daar zelf toch om me heen, zie ik dat toch ook wel een aantal voorbeelden van. Denk van, wat gaat dat betekenen? Dus de economische nasleep, die misschien ook eens wel een deel is van het ziektebeeld. Dus dat we op de een of andere manier dus iets doen met elkaar, wat niet alleen de ziekte is. Ik zat hier in een gesprek met Marlie Huijer en die zei, misschien hadden we eind 19e eeuw dit niet eens als pandemie geregistreerd. Hè? Dus dat was een heel interessante observatie. Van dat we het kunnen vaststellen technologisch, dat we het kunnen identificeren, dat we er een naam aan kunnen geven. Maar ook dat het dus één groep betreft die eigenlijk nu demografisch gezien natuurlijk heel duidelijk aanwezig is, maar die vroeger veel kleiner was. Dus dat is ook heel interessant. Maar goed, dus de manier waarop we hier mondiaal op reageren, maar vooral ook, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Toch, ik ben er wel verbaasd over hoe snel we bereid zijn geweest om toch hele verregaande maatregelen te nemen, maar ook om die te accepteren met elkaar.
Nou ja, dat is een interessante vraag. Kijk, dat heeft te maken met het moment dat iets heel acuut wordt neergezet. En aanvankelijk, het leek een soort flitscrisis, het is nou even heel erg. Dan zijn mensen heel erg bereid, rally around the flag. Dan zijn ze heel erg bereid met elkaar de lasten te dragen, solidair met elkaar fronten te vormen. Geen twijfel aan. Zeker
bij ebola kun je dat ook helemaal voorstellen. Ja, dus dan is er ook geen andere mogelijkheid.
Nee, geen twijfel ook dat in een land als Nederland, West-Duitsland, Duitsland, in het westen van Duitsland meer dan in het oosten, maar ook in België bijvoorbeeld, daar is nog steeds groot welvaart. Daar zijn de zakken diep, zoals werd gezegd. Ja. Daar hebben we de infrastructuur op orde en ook de geestelijke infrastructuur. Het vertrouwen is er dat mensen daar de regering ondersteunen. Blij zijn dat er orde heerst, dat er geen chaos uitbreekt. Geen hamstergevechten, zeg maar. Daar is iedereen heel dankbaar voor. Maar op een gegeven moment, met die sluipende crisis, die slepende crisis, ebt dat af. Interessant is dat er nu heel erg wordt gesteld in debatten. Jij haalt ook zo'n debat aan, het of-of is. Eigenlijk ook wat Trump doet. Dus aan de ene kant wordt gezet van de complete lockdown, en aan de andere kant wordt de complete opening opgezet. En wij kiezen dan voor de economie en voor de toekomst en voor het leven en voor de jongere generatie. En dit zijn de politieke correcten die mondkapjes dragen en eigenlijk veel te alarmistisch bezig zijn. Wat ik heel verbazingwekkend vind, en ook dat leert de geschiedenis ons, is dat dat natuurlijk best wel samengevoegd kan worden tot heel verstandig beleid. Waarom ben je niet, zoals bijvoorbeeld bij de SARS-crisis in 2003, waarom ben je niet heel vroegtijdig meteen gaan investeren, wat Duitsland dus eigenlijk weer heeft gedaan, heel vroeg gaan investeren in meten en traceren. Heel erg vroeg gaan investeren in het openen van lokale GGD-posten. Kijk, dat kan op een wat autoritaire, repressieve manier als in China, die trouwens ook te lang hebben gewacht. Het kan ook wat de Duitsers hebben gedaan, die sowieso al een heel gedegen gezondheidssysteem hebben. En dan kun je heel snel ervoor zorgen dat je het aantal besmettingen onder controle krijgt. En in Duitsland zijn de meeste zaken nou inmiddels alweer open. Dus die hebben daar minder onder geleden dan in Nederland, waar heel lang werd geaarzeld. Nou, niet heel lang, maar relatief langer werd geaarzeld. Waar eigenlijk heel weinig geïnvesteerd is in die preventieve zorg, dat meten, dat traceren. Onze GGD, onze lokale zorg, onze buurtzorg is maar mondjesmaat. En die zijn nu ook juist zelfs binnengehouden, terwijl ze eigenlijk juist meer naar de mensen toe zouden zijn gaan moeten. En dat wordt dan eigenlijk een best wel ingewikkeld, bijna bureaucratisch, managementachtig verhaal, wat misschien politiek niet zo fijn verkoopt. Maar het investeren van tevoren in preventieve zorg, dat had, zeg maar, die twee posities bij elkaar gebracht. Dan had je niet zo lang een lockdown hoeven doen. Dan had je het nog intelligenter kunnen doen. En dan had je ook langer bepaalde bedrijven voor bepaalde uren van de dag, voor bepaalde bevolkingsgroepen, open kunnen doen.
Ja, nou, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk ook dat in het gesprek dat we er in het publieke ruimte ook over gehad hebben, dat er wel iets van vervuiling aanwezig was. Namelijk, wij hadden geen mondkapjes. Hè? Dus, om maar een voorbeeld te noemen. Daar was op een goed moment ook niet meer duidelijk.
Geen goede mondkapjes.
Ja, geen goede. Dus het was ook niet meer duidelijk van, nou ja, moet je ze nou wel of niet dragen, waarom niet? En dat werd een heel onduidelijk debat. Dat is het eerste. Maar het tweede, waar het gaat om die Duitse situatie, het aantal IC-bedden dat men daar had, maar ook inderdaad de testcapaciteit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, laten we zeggen, de inrichting en de robuustheid van je eigen gezondheidsstelsel. En wij zijn duidelijk zeer efficiënt georganiseerd.
Ja. Dat is weinig voorraden.
Weinig voorraden.
Erg op de markt.
Ja, ja. Heel erg eigenlijk geglobaliseerde gezondheidszorg allerlei voordelen heeft.
Daar wil ik nog één voorbeeld van bijdragen, wat ook nog helemaal niet zo aan de orde is geweest, omdat die niet zoveel uit zichzelf zeggen. De krijgsmacht. Het is toch eigenlijk, het is prachtig, maar het is ook best wel heel erg absurd dat wij in Nederland de krijgsmacht nodig hadden om ervoor te zorgen dat de IC-bedden, de apparatuur en ook de logistiek van patiëntenzorg, dat dat op een gegeven moment georganiseerd moest worden. Omdat veel ziekenhuizen zijn zodanig geprivatiseerd dat ze niet zonder meer naar VWS hoeven te luisteren. Ja. Veel maatschappen zijn zodanig geprivatiseerd dat ze in eerste instantie aan hun eigen belangen denken en aan hun eigen artsen. Ze willen niet zomaar artsen gaan uitlenen, of dat kunnen ze niet. Ik wil helemaal niet uitgaan van de slechte ideeën erachter. Maar het is zo georganiseerd in Nederland dat het ieder voor zich is in de ziekenhuiszorg, waardoor de krijgsmacht eraan te pas moest komen om hun big geregistreerden, dus hun artsen, bijvoorbeeld naar Almere te verplaatsen omdat er te weinig artsen waren, of naar Brabant te verplaatsen. Kijk, en die mensen van de krijgsmacht, die gaan wel. Die vliegen naar Afghanistan als het moet, die kunnen morgen naar Mali, die kunnen ook wel naar Limburg of naar Almere. Terwijl onze artsen, als het nog erger was geworden, was dat echt uit de hand gelopen. Het is eigenlijk gelukkig bijtijds allemaal weer goed gekomen. Is die E naar beneden gegaan, die R naar beneden gegaan en ook de IC-bezetting. Maar in tijden van neoliberale schaarste, schaarste is natuurlijk veel gunstiger voor je winstmarge. Dat je gewoon niet eindeloos voorraden hebt, niet eindeloos artsen, dat je alles hebt geprivatiseerd. Hebben dus de krijgsmacht nodig om dit goed te kunnen organiseren. Nou, dat zou echt elders ondenkbaar zijn geweest.
Bij Defensie spelen overigens weer vergelijkbare problemen, hè? Zoals we weten. Dus dat daar ook
daar is ook heel erg op bezuinigd.
Ja, dus dat daar ook allerlei wel voertuigen zijn, maar geen reserveonderdelen. Ja. Dus dat er maar zoveel werkzaam zijn, nee, of dat er te weinig munitie aanwezig is. Nee, dus beschermingsmiddelen.
Precies, en dat is dus wel een gevolg. Nou, we hebben straks de presentatie van het boek van je collega Gabriel van der Brink over de neoliberale samenleving. Dit is daar wel een gevolg van. Dat mensen te veel zijn gaan vertrouwen op enorme grote winstmarges die afgeroomd werden, die aan de aandeelhouders werden uitgekeerd. Privatiseringen die uitgaan van vertrouwen op het halen van voorraden uit China als het moet. En als dat dan ineens instort, ja, dan zit je. Terwijl ze in andere landen dus veel meer geïnvesteerd hebben in preventieve gezondheidszorg. En dat is dus wel iets wat de geschiedenis leert, ook de recente geschiedenis. Bijvoorbeeld die ebola-geschiedenis waar ik net al aan refereerde. Kijk, dan hebben we het over een land als Nigeria. Dat is een land rijk aan grondstoffen, maar natuurlijk een slecht functionerend welvaartssysteem. Maar daar is toen dat eenmaal gebeurde, heeft de regering daar toch voor gekozen om veel geld te zetten in lokale gezondheidsposten. En dan niet door artsen van buitenaf in maanmannetjespakken te laten invliegen. Maar mensen, daar schrokken de mensen heel erg van. En die dachten dat die artsen zelf de patiënt aan het vergiftigen waren. Maar met geld van private geldschieters is daar op een gegeven moment gezegd van, nou, ouders, moeders, vaders, kinderen die zelf willen, kunnen zich laten opleiden tot gezondheidswerker in zo'n dorpje. We openen daar ter plekke posten. De mensen kunnen het zelf bemannen. Daar geven we geld voor. We zorgen dat de voorraden daar op orde zijn. Dus als het weer uitbreekt, kunnen die mensen, die gemeenschappen, dat zelf lokaal snel onder controle krijgen. Zij weten het best hoe zo'n epidemie zich verspreidt. Marian Koopmans, een collega van mij, die heeft een busje, die rijdt rond en die kijkt hoe een virus zich verspreidt of een infectieziekte. En die zegt ook, ja, je moet de mensen ter plekke hebben die kunnen meten, die kunnen testen. En dat hebben we in Nederland bijna niet.
Ja, dus dat hoor je nu ook de laatste tijd vaker, het belang van buffers. Nassim Taleb, hij heeft eigenlijk al decennia geleden inmiddels gepleit voor ook de robuustheid van het systeem, waarin je juist de uitzonderlijke, de outliers kunt, voor een deel kunt opvangen. En nou ja, hier hebben we echt een voorbeeld waarin we zien dat dat kennelijk in Nederland niet het geval is. Het zal denk ik ook onze blik op wat globalisering is en dat we toch naar een nieuw soort balans toe moeten. En ook eigenlijk opnieuw moeten bepalen van, nou, wat vinden wij als samenleving gewoon collectief van belang om zeker te stellen. Nou ja, dat zal denk ik echt een thema van de komende jaren worden.
Ja, en we zullen ook meer een publiekseducatie moeten doen. Want jij noemt Nassim Taleb. Die heeft een heel interessant artikel geschreven een paar jaar geleden over vet tail incidents, dikke staart incidenten. Dat zijn dus die outliers. Ja. Maar zijn punt is zoiets als een pandemie. En hij heeft het echt hij heeft het al over infectieziekten. Volgens mij is dat stuk al 2013. Hij zegt, zoiets als een pandemie, dat kwam eens in de zoveel tijd voor, vroeger. Het kwam echt niet zo heel vaak voor. Sterker nog, de laatste keer toen het in Nederland speelde, 2008 of 2009, toen heeft de regering heel veel vaccins ingeslagen.
Ja, de Mexicaanse griep was iets.
Precies, Mexicaanse griep. En daar werden ze toen belachelijk voor gemaakt. Want dat zou toch nooit voorkomen. Het is ook niet gebeurd. Dus geen wonder dat daarna nu de regering zei van, nou, we gaan ons niet nog een keer branden aan het inslaan van vaccins die we nooit meer nodig hebben. Dat was toen een lachertje. Terwijl die Nassim Taleb al zegt van, nee, je weet eigenlijk dat die incidenten die eigenlijk in de staart van de normaalverdeling zitten, dat die normaalverdelingen van nu niet meer eigenlijk zo eruit zien, maar die zien er meer zo uit. Dus de vreemde incidenten maken een groter gedeelte uit van de verdeling dan je eigenlijk zou verwachten op grond van een normaal verdeling. En dat heeft ermee te maken dat de wereld zo vernetst is geraakt. Hè, als er ergens in Wuhan
enorme gevolgen voor
een virus uitbreekt, was dat 100 jaar geleden.
Het interessante is dat wat hij overigens in een interview recent ook heeft gezegd, dit is allemaal geen black swan. Dit had je gewoon kunnen zien aankomen.
Ja, dat heeft hij dus ook gezegd. Hij zegt, met die dikke staartverdeling zijn dit soort pandemieën zullen vaker gaan gebeuren.
Ja, hij heeft hem in die zin ook voorzien en zegt, we hebben er gewoon geen rekening mee gehouden. En,
omdat het niet in dat neoliberale model past.
Nee, het is preventie. Ik heb wel eens de uitdrukking gebruikt, het is een typische Nederlandse schraalhands keukenmeester. Dat is de... We hebben dat op universiteiten voor een deel ook gezien. Dat je ruimte zo efficiënt mogelijk wil benutten. En dan gaat meten wie wat waar doet. En dan zegt, je kunt die plekken ook wel delen. En zo is het waarschijnlijk met die IC's ook gegaan. Van, je gaat gewoon langs, hoe vaak worden die nou gebruikt? Wat is optimalisering? Nou ja, dan heb je dus inderdaad heel weinig marge meer. Even voor de duidelijkheid, dit zeg je natuurlijk eigenlijk ook niet meer als historica. Hè? Dit zeg je als universiteitshoogleraar, als ontwikkeld mens.
Nou nee, ik weet het wel echt omdat ik de geschiedenis bestudeer. Ik ben op deze gedachte gekomen. Kijk, ik doe onderzoek naar veiligheid, crisis, risico, beleving en bestrijding in het verleden. En ik probeer dan natuurlijk ook dingen zoals Nassim Taleb. Ja. Die heeft heel veel over terrorisme geschreven. Wat natuurlijk ook een van mijn stokpaardjes is. Hij heeft ook geschreven over veerkracht na crisis. En geschiedenis is natuurlijk in feite alles. Hè? Zeker als je het er nog een beetje breder trekt naar crisis en naar veerkracht en risico kijkt. Dus ik bestudeer dit wel degelijk als een van de patronen van globalisering zoals die de afgelopen 20, 30 jaar zijn ontstaan. En mijn core business is het onderzoek doen naar veiligheid en veiligheidsdenken en veiligheidsbeleid door de tijd heen. En ik richt mij vooral op de laatste 2 eeuwen. En je ziet echt dat er de afgelopen 2, 3 eeuwen heel veel is veranderd. En dat we met terugwerkende kracht misschien niet zullen zeggen dat het einde van de Koude Oorlog de grote knip was In de moderne tijd. Misschien gaan we wel zeggen dat het einde van de Tweede Oorlog was een grote knip. En de jaren nul waren een grote knip. Niet eens zozeer de Koude Oorlog, maar de opkomst van internet, sociale media, opkomst van nieuwe chaos, onduidelijke constellaties, onduidelijke internationale orders. Niemand die nu eigenlijk weet wie er internationaal bij zo'n pandemie het voortouw gaat nemen. De WHO is monddood gemaakt, vleugellam gemaakt door een land notabene dat het heeft helpen oprichten, Amerika. Dus historisch gezien leven we in hele vreemde internationale politieke tijden.
Ja, interregnum, hè. Zo, ik had hier een gesprek ook met jouw collega, Rob de Wijk. En die spreekt inderdaad van interregnum. En dat is denk ik wel terecht. De orde die op dit moment eigenlijk wegvalt. En tegelijkertijd ook niet duidelijk is wat de nieuwe orde wordt. En daar hoort wat mij betreft ook wat er nu gebeurt rond die corona ook wel helemaal bij. Het zet ook die... Ik heb al eens gezegd, het is een crisis die op allerlei manieren, van microniveau tot meso- en macroniveau, alle condities, maar ook, je zou zeggen, constituties onder druk zet. Het is niet alleen zwakke mensen, maar ook die het slachtoffer kunnen worden, maar ook instituties die dit eigenlijk niet aankunnen. Tot en met de spanningen, denk ik, binnen Europa. En de vraag is inderdaad waar dit naartoe gaat. En dat is natuurlijk uitermate fascinerend. Tegelijkertijd, we zitten er middenin, dus we hebben er ook een verantwoordelijkheid voor. Nou ja, dat was eigenlijk ook jullie stuk. Jullie willen in ieder geval
dat de historici willen ook een steentje bijdragen. Ja. We gaan 16 juni, dus dat is binnenkort, heeft de KNHG, de Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, ons aangeboden dat we deze vraag, wat kunnen historici nou, wat kunnen, wat mogen, wat moeten ze doen, zeg maar, om hun vak meer toepassingsgericht te maken? Moeten ze het misschien ook niet doen of op een andere manier doen? Er zijn natuurlijk ook mensen die zijn het daar niet mee eens. Het is ook niet de bedoeling om de hele geschiedwetenschap om te vormen. De geschiedwetenschap heeft gewoon zijn fundament in het bronnenonderzoek en het doen van hele specialistische studies. Tegelijkertijd dat toegepaste geschiedenis, dat hebben wij niet uitgevonden. Dat bestaat in Amerika, bestaat in Duitsland. Applied history, angewandte geschiedschrijving. Dus dat zouden wij ook wat meer kunnen professionaliseren. Zodanig dat niet als er even iets gebeurt, iedereen allerlei toververhalen uit de lucht grijpen, dat je dat op een wat structurelere manier doet. En ook historici bijvoorbeeld de vragen, de scenario's, precies die verbeelding laat aanwakkeren waar jij het over hebt.
Ja. Nou ja, voor een deel proberen wij dat ook. Ik ben natuurlijk cultuurfilosoof met duidelijke affiniteit om die reden ook met geschiedenis, maar ook tegelijk met metafysica. Ach, filosofen doen zoals je weet, vaak ook alles.
Ik vind ook dat ze alles kunnen.
Ja, zeker. Maar dat is, dat mijn affiniteit ligt ook wel bij die historische benadering. Zei het dat ik tegelijk ook wel zie dat, en dat weet je ook, dat natuurlijk iedere tijd weer zijn unieke karakter heeft. Hè? En er is een gevaar, en het is ook binnen de geschiedsfilosofie natuurlijk een heel oud thema, van laten zich wetmatigheden destilleren. Nou ja, je gaf het zo even al aan, waarschijnlijk niet. Tegelijkertijd zie je wel een soort van patronen.
Ja.
Die
patronen en dus vooral associaties, parallellen, die je in ieder geval kunt benoemen. Ja. Rina Knoef, mijn collega uit Groningen, die heeft al heel vaak gezegd dat social distancing een heel beproefd middel is, wat ook eigenlijk al door de Italiaanse stadstaten werd beproefd in de 15e eeuw, notabene. Maar zij heeft ook gezegd dat het op sommige plekken, in sommige landen en tijden minder goed is gelukt. Want als mensen te arm zijn, als ze te dicht op elkaar wonen, als er te weinig controle op is, dan gaat het mis. En we zien het nou weer gewoon. Je had je dus kunnen afvragen waar, in welk segment van onze economie, zal social distancing echt een zwaar probleem blijken te zijn. Daar waar mensen dicht op elkaar zitten, daar waar ze weinig loyaliteit voelen naar hun werkplek of hun land waar ze te werk zijn gesteld. Nou, en waar zien we het nu gebeuren? De vleessector. De vleessector. Niet omdat het vlees nou specifiek iets is dat corona veroorzaakt, maar in de vleessector wordt heel veel gebruik gemaakt van arbeidsmigranten. Mensen komen niet uit Nederland, worden in hele benauwde omstandigheden met elkaar in kleine ruimtes eigenlijk gestapeld min of meer. Worden in busjes op elkaar gepropt naar hun werkplek gereden. Er staat ook verschrikkelijk veel druk op die vleessector omdat de prijzen zo laag moeten blijven. Is dus ook weinig ruimte om netjes naar de wc te gaan, je handen te wassen, noem maar op. En daardoor zijn nu zowel in landen in West-Europa, in Zuid-Europa, zijn in de vleessector allerlei corona-uitbraken geweest. Dus omdat daar het social distancing niet...
Ja, je ziet het mondiaal. Het is zelfs nog de vraag, hè? Want dat is natuurlijk ook de hele thematiek nu van die aerosols. Zoals je, we hoeven die discussie niet te voeren, want we zijn helemaal geen specialisten.
Dan moet je maar niet de hond uitnodigen. De grote specialisten.
Inmiddels ook, kan ik zeggen,
wel.
Ook heel veel specialisten naast Monies de Hond, gelukkig. Maar dat is wel een thema. Dus ook, het wordt ook spannend natuurlijk wat de winter gaat brengen en de verandering van temperatuur. Maar goed, laten we ons dan niet aan die speculaties overgeven.
Maar jouw punt is natuurlijk terecht. Geschiedenis is de leer van de continuïteiten en de discontinuïteiten. Ja. En het is ook de leer van de unieke omstandigheden. Dus wat je zeker niet moet doen als historicus, dingen gaan voorspellen. Of in mensen wetmatigheden gaan doortrekken. Wat je wel kunt doen, is dat je dus menselijk gedrag... is natuurlijk, anders zouden sociale psychologen, sociale wetenschappers hun baan al lang zijn kwijtgeraakt. Menselijk gedrag is wel enigszins te voorspellen. Hoe mensen zich onder stress, trauma, et cetera, gedragen. Dus wij werken dus ook samen met sociaal psychologen om te kijken van hoe reageren mensen in stress. Wat zijn beproefde copingmechanismen? Wat gaan mensen doen als ze de hele tijd worden opgeroepen om waakzaam te zijn? Nou, dan weet je dus echt wel uit sociaal experimenteel onderzoek, maar ook uit de geschiedenis, weet je dat dat gewoon niet vol te houden valt.
En dat er ook al dus allerlei risico's aan verbonden zijn. Ja. Dus dat je kunt ook gewoontes aanwennen die op een verkeerde manier uiteindelijk gebruikt kunnen worden.
Ja.
En vormen van repressie mogelijk maken. Waarvan je denkt, dat willen we eigenlijk niet in een vrije samenleving.
Ja.
Maar goed, die toegepaste geschiedwetenschap of toegepaste geesteswetenschap... is in Nederland nog een wat ondergeschoven kindje. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop, zeker ook in Nederland, het specialisme heeft toegeslagen.
Ja, ja.
Heeft allerlei
voordelen. Dat is wereldwijd
voordelen,
een probleem. Hè?
Wereldwijd, zonder meer, maar zeker ook in Nederland. Zie jij wat dat betreft een kentering? Is dit ook een kentering, laten we zeggen, zo'n oproep die jullie nu doen... is dat ook, laten we zeggen, een pleidooi toch voor een ook iets andere benadering van wetenschap als zodanig?
Nou, het hangt wel in de lucht. En nogmaals, wij zijn niet de eerste die dit hebben uitgevonden of dit nu ineens lanceren. Een paar jaar geleden al is in de Verenigde Staten een soortgelijk manifest, het History Manifesto, uitgesproken door David Armitage en Joe Guldee. Niall Ferguson, niet de viroloog uit Engeland, die historicus, die heeft ook al gezegd in Amerika dat er op het vlak van national security meer historici zouden meepraten, wat vroeger heel gebruikelijk was. Hè? Kissinger Henry Kissinger, ja, is een groot historicus, ja, afgestudeerd op het congres van Wenen, gepromoveerd. En dat dat weer terug zou moeten komen. Nou, in Duitsland heb je dus de Leopoldina en die academie die dat ook al heel, heel vaak heeft gezegd. Dus wij dachten, het is ook in Nederland tijd, omdat er inderdaad in Nederland heel veel mensen die niet historici zijn, roepen van alles over de geschiedenis. Nou, dan mogen de historici dat ook wel doen. Heel veel mensen die niet filosoof zijn, roepen, ja, ook van alles over de filosofie. Ja. Laten we dat dan, en de filosofen doen dat eigenlijk al heel goed. Hè. Jouw, ja, tak van sport wordt al heel vaak, hè, jouw filosofische, ja, school wordt daar, ja, heel vaak voor gebruikt. Ook de sociaalpsychologen, ja, die zijn eigenlijk ook heel goed vertegenwoordigd in allerlei overheidscommissies. Dus eigenlijk is het voor heel veel de bestuurskundigen. We hebben in Utrecht een hele goede afdeling USBO, de Utrechtse school voor, nou, weet ik even de afkorting niet, maar het zijn hele goede bestuurskundigen. En die worden eigenlijk ook meteen ingevlogen als er iets opgelost moet worden. Ik denk, nou, wij historici hoeven niet meteen ingevlogen te worden. Zo worden wij ook niet opgeleid. Zo zijn wij ook niet. Historici zijn vanouds zeer individualistische, vaak ook een beetje kattige, kankerachtige types. Die altijd alles beter weten. Ik mag het zeggen. En van, nou, maar vroeger, weet je wel. Weet je Maarten van Rossum? Ja, ja, ik ben een groot fan van hem. Van, nou, het is 9-11. Ja. Het is helemaal geen oorlog. Er is helemaal niks aan de hand. Dus en dat is ook een taak van de geesteswetenschappers. Om te zeggen, het valt allemaal wel mee. En een beetje debunken. En zeg maar een doorlopende kritiek. Met een, ja, QUE uitoefenen op de samenleving. Maar daarnaast zou je ook best kunnen denken aan een wat systematischere, constructievere vorm van hoe kan je dan wel die geschiedenis mobiliseren om bijvoorbeeld met andere disciplines mee te denken over wat gebeurt er na crisis. Ja. Er is een platform opgericht door wetenschappers, Science versus Corona, medische wetenschappers, computational scientists, noem maar op. En daar wisselen we voortdurend met elkaar vragen uit. En ik kreeg laatst een vraag van een aantal computerwetenschappers die zeiden, Beatrice, heb jij nog historische data of voorbeelden? Wat er gebeurt in internationaal perspectief als op verschillende tijden, op verschillende plaatsen er ziektes uitbreken. En die computational scientists die hebben dus onderzocht dat dat eigenlijk zo'n pandemie eigenlijk best wel gunstig is voor het verspreiden van voorraad. Dat het nooit ergens even erg is. Nooit overal even erg is. En zo heeft het ook in Nederland gewerkt. Hè. Eerst werd het in Brabant, sloeg het toe. En daarna pas in andere delen van het land. En zo kan je snel voorraden heen en weer sluizen door het land. Dus dat soort, en daarbij heb je historische data voor nodig. Dus dat soort lessen kun je met behulp van computermodellen en historische input kun je trekken.
Ja, dat wordt dus duidelijk multidisciplinair.
Precies, dus het moet wel multidisciplinair
worden. Nou, was er in jullie artikel ook nog eigenlijk één ding waar ik afsluitend nog met je op in zou willen gaan. Wat denk ik ook door jouw hele verhaal heen eigenlijk ook wel te beluisteren valt. Maar het zou goed zijn om het toch expliciet op tafel te krijgen. Kijk, ik begon al, voor mij is de belangrijkste betekenis van die geschiedenis eigenlijk dat onze verbeelding wordt ontwikkeld. Dat we leren. Dus
ja, vind ik prachtig. Daar ben ik helemaal mee eens.
Ja, dus dat we gewoon verschillende wegen leren te gaan. Ja. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook erg van mythologie hou. Omdat je verbanden gaat zien die je eigenlijk, nou ja, normaal gesproken niet zo snel ontdekt. Maar juist die kennismaking met die andere tijden en andere beschouwingen en mythes, die openen dat soort sporen. Nou, roepen jullie ook op een gegeven moment in je analyse, en we hebben het er ook met elkaar ook al over gehad, zeg je, ja, het is ook belangrijk omdat we zien dat wanneer mensen dus door iets getroffen worden, iets ernstigs, dat we duidelijk een verschil kunnen zien tussen bijvoorbeeld mensen die zelfs binnen een gezin iets mee hebben gemaakt en daar verhalen over hebben gehoord. Ja. Ik vond het heel mooi en ik herken het ook. En dus die bijvoorbeeld de familiegeschiedenis kennen. Hè? Dus als ik met mijn zoon over de ramp in Zeeland of opa en oma de oorlog. En dus dat je in een soort de familie in een continuïteit gaat plaatsen waar je ook een bepaalde veerkracht of kracht ontleent.
Heel mooi dat je dat nog aansnijdt. Dat is inderdaad het onderzoek van een collega van mij, Marshall Duke, uit Amerika. Die was bezig jongeren te bevragen op een historisch besef. En toen vloog Al-Qaeda in het World Trade Center. toen heeft hij dus onmiddellijk beseft, ik ga nu die vraag nog een keer stellen, maar na 9-11. En toen heeft hij dus heel duidelijk kunnen ontdekken, doordat hij het net daarvoor al had gevraagd en daarna had gevraagd, dat de jongeren die historisch besef hadden, en dan niet zomaar algemeen historisch besef, maar heel precies wat jij zegt over hun familie. Ik weet waar ik vandaan kom, ik weet dat opa in de Dust Bowl ten onder is gegaan, maar dat de familie daarna weer een nieuwe handel begon en dat we er weer bovenop kwamen. Ik weet dat mijn familie aan de frontier heeft gestreden, ik weet dat mijn voorouders hebben gevochten aan de kusten van Normandië. Natuurlijk allemaal ook wel met een forse dosis Amerikaanse pathos en heldhaftigheid. Dat komt er dan natuurlijk vaak wel bij kijken. Het is nog maar de vraag of die geschiedenis altijd helemaal kloppen. Daar wil ik nog even vanaf zijn. Maar het feit dat die jongeren...
Maar dat maakt het niet eens uit, hè? Als het mythisch
voor de
wordt,
verhalen maakt het niet uit. Voor de mythische...
Dan wordt het een verhaal, wordt het een mythos.
Precies, maar dat heeft iets... Die jongeren gaf het nadrukkelijk een soort geestelijke weerbarstigheid in handen... om minder ontzet en gestrest en depressief te zijn na 9-11. En hetzelfde soort onderzoek is ook wel elders gedaan. En zelf doe ik ook een soortgelijk onderzoek. Ik heb een groep opgezet ter info, terrorismeinformatie... op verzoek van leerkrachten om op moment van aanslagen of daarna te helpen lesmateriaal te ontwikkelen in best wel brisante situaties. Daar zijn we mee begonnen naar Charlie Hebdo, omdat dat toen best wel gepolariseerde situatie was. Daar merken we ook, als je met kinderen in gesprek raakt over bijvoorbeeld de aanslagen op Ariana Grande in Manchester, dat vonden de jongeren natuurlijk heel heftig, dat was hun belevingswereld, moet je niet meteen gaan zeggen... Terroristen zijn fout, want ze zijn niet democratisch. Of onze open democratische rechtsstaat. Of we moeten allemaal tolerant zijn.
Ja,
van die dominees zegeningen, daar hebben ze dan niks aan. Maar als je zegt, joh, we hebben in Nederland al vaker terroristische aanslagen meegemaakt. In Utrecht zelfs. Wist je dat hier in Utrecht de hele binnenstad een keertje afgegrendeld was omdat er RAF-terroristen voortvluchtig waren? Ja. Nou, laat je daar beelden van zien. Ik begin bij de kleintjes altijd met Willem van Oranje, Balthasar Gerard. Dan begin je met de geschiedenis. Dan zet je ze even in een ander kader. Je geeft feiten die niet meteen heel politiek beladen zijn. En dat geeft ze ook... Even een beetje opening. Het hoeft niet meteen over de Palestijnen te gaan. Het hoeft niet meteen te gaan over of het een inside job was. Hè? Al die moeilijke politieke samenzweringstheorie. Je kunt even uitzoomen en eventjes, als het ware, naar een soort gemeenschappelijk historisch onderzoek gaan.
Ja, want jullie gaan dan nog een stap verder. Hè? En dat herken ik ook sterk. Dat ook blijkt wanneer een land zo'n verhaal heeft. Hè? Dus dat je eigenlijk een land ook veel veerkrachtiger wordt om een tegenslag te overkomen.
Ja, en mee te dealen. Lotte Jensen in Nijmegen, die doet hier onderzoek naar. Dealing with Disasters heet haar grote onderzoeksproject. Mm-hmm. Nou ja, zij laat zien dat Ik worstel en kom boven lukt door Ed Emergo. Dat in gebieden rond de grote rivieren, maar ook aan de kusten, dat een heel sterk motief is geweest. Dat
daar sla ik meteen op aan.
Ja,
ik worstel en kom boven,
daar sla ik meteen op aan.
Dat begrijp je. En dat op zichzelf... En want daar komen we echt al ook in de buurt van geschiedschrijving en de overgang naar mythos. Hè? Want dat worden ook een soort, je zou kunnen zeggen beelden bijna, waar je dus inspiratie aan ontleent. En die in zekere zin ook jouw particuliere leventje even in een veel groter, in de condition humaine of in dit geval in de conditie van je land of je familie. Ja. Je wordt in een keten geplaatst, hè? waardoor de gebeurtenis iets van zijn... absoluutheid verliest.
Dat acute, dat paniekerige, het is nog nooit zo erg geweest. Angst en dreiging komt altijd met een soort vorm van onmiddellijkheid, onverbiddelijkheid, onvermijdelijkheid. Het is verschrikkelijk, het wordt nooit meer goed. Ja. Okay, 50 jaar geleden kwam het ook weer goed. Ja. 10 jaar geleden hebben we ook zoiets meegemaakt.
Daar helpt natuurlijk ook literatuur. Ik vind ook wat dat betreft ook in ons onderwijs. Hè, literatuur, maar ook films. Ook die verbeelding, geschiedenis, natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En dat is misschien nog wel, hè, om dan afsluitend die notie in te brengen. Jullie spreken over sensemaking. Dus dat het eigenlijk, dat je betekenis kunt geven, maar dat je het ergens ook in een zinvol verhaal kunt plaatsen. Dat het je niet overspoelt, maar dat je iets van, die ruimte van die verbeelding openhoudt.
Ja, dat is natuurlijk in crisistijd heel moeilijk, want je weet nog niet meteen welke kant de crisis opgaat. Mijn collega's van bestuurskunde, Paul het Hart, en een andere collega hier uit Leiden, Arjen Boyn, die doen al heel lang onderzoek naar veerkracht rond crisismomenten. En zij komen ook steeds meer uit op sensemaking verhalen en op leiderschap.
Ja.
Dus dat het toch de mensen zijn die op een moment in een crisis precies op het juiste moment de juiste woorden gebruiken, de mensen meenemen. Ik vind zelf de vrouwelijke leiders in deze deze crisis eigenlijk heel erg sterk in sensemaking. Rutte ook. Ik vind onze premier ook heel erg sterk in sensemaking. Ook omdat je heel erg bij hem ziet, he puts his money where his mouth is. Hij doet het zelf ook. Dus hij heeft het over een intelligente lockdown. Hij heeft het over, ik weet het niet precies, maar we proberen ons aan de regels te houden. En hij bezoekt zelfs zijn stervende moeder ook niet. Het is door alle media nu opgepikt, van CNN tot The Guardian. En wordt het gecontrasteerd met die Dominic Cummings, die adviseur van Boris Johnson. Die met allerlei futiele redenen er wel de regels aan zijn laars heeft gelapt. Dus dat wordt heel duidelijk gezien door mensen. In dit tijdsgewricht waar alles onder een vergrootglas ligt. Praat onze leider in richtinggevende taal. Biedt hij een hoopvol vergezicht. En meent hij het ook echt? Is hij er ook authentiek?
Ja, ik deel dat niet helemaal. Ik bedoel, ik vind dat hij het redelijk goed doet. Zeker de eerste fase vond ik heel goed.
Ik begon met Merkel en Jacinta. Die vind ik nog beter.
Merkel vond ik in haar opening, want dat vond ik bij Rutte ook. In haar opening vond ik ze beide heel erg sterk. Ook in een realiteitszin. Ik vond Merkel echt groot in die toespraak.
Ja, zij was
Tegelijkertijd heb ik wel de indruk dat ze beide zijn gezwicht ook voor een bepaalde stemming in de samenleving. En dat kan je kan ook zeggen, dat moet misschien ook. Tegelijkertijd is denk ik ook leiderschap dan ook wel het bij je in staat dat in een richting op te duwen van jij denkt dat is de beste. En daar heb ik persoonlijk mijn twijfels over, maar goed, daar kunnen we het over hebben.
Nee, maar kijk, het is als de klap valt of de lockdown valt, dan is het natuurlijk heel goed en belangrijk dat je leiding geeft en een duidelijk verhaal vertelt. Maar het is vele malen moeilijker om weer uit een lockdown te komen. Ja. En je ziet dus dat Rutte daar ook inderdaad een beetje is gaan schuiven, dat het voor de mensen niet meer duidelijk wordt waarom sportscholen niet open mogen, maar crèches wel. Terwijl in Duitsland het precies omgekeerd is. Hè? Daar zijn alle crèches nog dicht. Er zijn alle sportscholen
weer open. Ja, terwijl de vakanties nu en Italië zet zijn grenzen weer open. Ja, dus het is een verwarrende situatie.
Precies. Maar ik vind wel bijvoorbeeld, neem nou Merkel. Die heeft eigenlijk weer een stap gezet. En die heeft tegen haar eigen weerzin in voor meer macht naar Europa. Heeft ze nou gezegd, we gaan nu wel zo'n groot nieuw programma optuigen met Macron samen. Want dit is het make or break moment voor Europa. En dat is niet omdat ik dat zo graag wil. En dat is niet omdat iedereen het hiermee eens gaat zijn. Maar het is omdat we anders onze binnenmarkt gaan verliezen.
Het is een keuze. Ik ben het er wederom ook niet mee eens. Maar het is wel een keuze. Nou ja, en ze staat daarvoor.
Dat is een ander verhaal. Zij lanceert wel weer iets sensemaking richtinggevends. Ja.
Nou, volgens mij moeten die historici inderdaad mee gaan doen, maar dat deed je al lang. Dus wat dat betreft
meer historici.
Het is een practice what you preach, denk ik. Hè? Dus je hebt heel duidelijk ook dat praktische engagement. Nou, dat delen we in ieder geval. Het was me genoegen dat je hier vandaag kon zijn.
Dankjewel, Ad.
Laten we over een half jaar nog eens kijken hoe dan de vlag erbij
hangt. Inderdaad. Ja, dan kunnen we de geschiedenis ervan schrijven.
Hey, dankjewel.